Als er dan een oproep wordt gedaan voor mensen in het muziekteam, dan kunnen we ook wel een applausje geven voor de mensen die spelen. Hè? Ik neem aan dat jullie vaker spelen. Goed. En ik weet niet zoveel over jullie, maar wat we doen in onze dienst is altijd voor de Heer. En het is mooi om onze gaven en talenten in te mogen zetten. Hey mensen, ik ben heel blij om hier weer te zijn. Ik had ernaar uitgezien. Ik zat van de week natuurlijk voor te bereiden en dan denk ik, oh yes, weer naar de ECG. Het is leuk om hier te zijn en jullie weer te zien. Ik wil eigenlijk deze morgen beginnen met een vraag. En het is niet een vraag waar je antwoord op hoeft te geven, dus er gaat geen microfoon rond zometeen, maar wel een echte vraag. Drie vragen eigenlijk. En de eerste vraag is dit. Als je nadenkt over jouw liefde voor Jezus. Jouw liefde voor Jezus. Hoe staat het daar daarmee? Dus als je daar nou een cijfer aan zou moeten geven tussen 1 en een 10. Hè, voor jezelf. Opnieuw, er gaat geen microfoon rond, het komt niet op de beamer. Maar wat voor cijfer zou je jezelf geven? Zo van een 10, hè? Yes! Of een 1 dat je denkt, oh ja. Nou ja, geef jezelf een getal. Waar zit dat eigenlijk? Jouw liefde voor Jezus. Oké? Tweede vraag. Toekomstverwachting. Jezus komt terug. Hij komt terug. Hoe staat het daarmee? Met die toekomstverwachting, met die realiteit. Dat alles waarin je nu zit. De mooie dingen, de moeilijke dingen. Dat is allemaal de situatie nu, maar er komt iets anders. Paulus zegt daarvan. Het is eigenlijk, ja, hij zegt, dat is het allerbeste. Ja, en hier is nog nuttig, maar dat is het allerbeste. Leven met toekomstverwachting. Hoe staat dat bij jullie? Opnieuw, een getal tussen de 1 en de 10. Ik ga niet uitbeelden hoe dat is, maar hoe staat het met je toekomstverwachting? Het verwachten van Jezus, je Heer en Heiland die terugkomt, waar je voor altijd bij mag zijn. Hoe staat het daarmee? Heb je een getal? En de laatste. Genade. Ook zo'n woord. Genade. Hoe staat het met jouw genade? Leef je in genade? Leef je vanuit genade? Is dat je grondtoon, zou je bijna kunnen zeggen, in je leven? Nou, opnieuw. Een 1? Nee. Of een 10. Mij is genade aangedaan en ik mag ook in genade anderen tegemoet treden. Hoe staat het daarmee? Ik noem zo'n soort testje als een quick scan. Even snel voor jezelf in de spiegel kijken en zeggen, oh ja, mijn liefde voor Jezus. Mijn toekomstverwachting en leven in en vanuit genade. Drie vragen dus. Ik hoop dat je een antwoord voor jezelf hebt en laat dat op de achtergrond een beetje in je gedachten rondzingen als ik zo meteen doorgaan naar het woord van God. Want deze drie zijn natuurlijk niet voor niks gekozen. Ze komen in die samenhang voor. In het einde van de brief van Paulus aan de Korintiërs. Pak het er vast maar erbij. Het is 1 Korinthe hoofdstuk 16. En dan vind je aan het einde een bijzonder stukje in die brief. Het is een kort stukje, een paar versen maar. En daar staan we vanmorgen met elkaar bij stil. 1 Korinthe hoofdstuk 16, vers 21. Ik lees voor. Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Als iemand de Heer niet lief heeft, hij zij vervloekt. Maranatha. De genade van de Heer Jezus zij met u. Mijn liefde gaat uit naar u allen met wie ik verbonden ben in Christus Jezus. Nou, in het voorlezen zette ik er als het ware al een streepje onder. Hè? Paulus zegt dan, als iemand de Heer niet lief heeft, die zijn vervloekt. Harde woorden, Paulus, maar het staat er toch? En dan dat ene woord met het uitroepteken Maranatha. Dat tweede, toekomstverwachting. Kom, Heer Jezus. En dan in vers 23, de genade van de Heer Jezus zijn met u. Hier vind je die drie woorden in deze samenhang. Liefde voor Jezus, toekomstverwachting en leven in en vanuit genade. Alle drie staan ze in dit gedeelte. We staan daarbij stil. Even nog voordat we naar de inhoud van die drie woorden gaan, of die drie hoofdstukken zou je kunnen zeggen. Dit is een bijzonder stukje in de brief. Dit is het stukje waar je moet voorstellen dat Paulus uren en uren en uren heeft gezeten met zijn scriba, want Paulus schreef niet zelf. Dus ik stel me dan voor dat hij aan een tafeltje zat en dat er zo iemand zat met een perkament zo te schrijven. En dan zegt Paulus, oh nee, wacht, die zin moet toch iets anders. En dan zat dat te herstellen en dan zag hem even nadenken of hij ging misschien even naar buiten om te bidden of weet ik veel. Hij was bezig die brief te schrijven samen met zijn scribe. Hij schreef zelf niet. En dan kom je uiteindelijk aan na hoofdstuk bij dit laatste stuk in 1 Korinthe 16. En dan draai je de rollen om. Dan geeft de scribe zijn boek aan Paulus, waar eigenlijk de brief al helemaal staat. En dan gaat Paulus zijn handtekening zetten. Want dat is wat hij doet. Hij gaat waarschijnlijk altijd iets aan zijn ogen. Hij gaat dan, ik stel maar even voor, in hanenpoten nog wat Paulus erachter schrijven. Dat is wat hij doet. En dat is precies het stukje waar we vanmorgen naar kijken. Ik kan me dan zo voorstellen dat Paulus dat perkament in ontvangst nam van zijn scribe en dat hij dacht, ja, alles staat er al. Alles staat er al. Dat magistrale hoofdstuk over de liefde. De zorgen die er waren zijn aan de orde geweest. Eigenlijk is het al klaar. En nu nog een paar zinnen van mij, Paulus. Wat zal ik schrijven? En dan zijn het dus juist deze drie dingen die hij benoemt. Waar hij de moeite voor neemt om te zeggen, met mijn hanenpoten, deze drie dingen nog even. Dit wil ik zelf bekrachtigen als mijn handtekening onder deze brief zetten. Liefde voor Jezus. 1. Maranatha. Daarin hoor je ook zijn eigen hart, maar ook de uitnodiging. En het laatste, genade. De genade van de Heer Jezus zijn met u. Als je een titel boven deze preek zou kunnen zetten of zou willen zetten, dan zou je kunnen zeggen, dit is het PS'je van Paulus, het postscriptum van Paulus. Alles is geweest, alles is aan de orde geweest, alle hoofdstukken staan al op papier. En hier komt het PS'je van Paulus onder deze brief. Zijn eigen woorden, zowel de bekrachtiging dat de brief echt van hem is, maar ook nog rechtstreeks uit zijn hart als het ware. Neem dit mee, Corinthiërs, neem dit mee. Uit Hoornaren, zeg je dat zo? Of is het... En omgeving. Jullie dus. En ik. Vanmorgen. Neem het mee. Dit is het PS'je van Paulus voor ons. Goed. Naar liefde dus toe. Als iemand de Heer niet lief heeft, zegt Paulus, hij zij vervloekt. Het punt waar het om draait is, heb je Jezus lief? Het punt waar het om gaat is, heb je Jezus lief? Paulus zegt niet, ga nog even terug naar het hoofdstuk over de gaven. Doe een goede gaventest en zorg dat je je flink inzet. Hij zegt ook niet, let op dat je wel je gaven geeft, hè? Want we doen nog wat collectes en er zijn wat gemeenten die het nodig hebben. Weet ik, alle handen belang, of pas op met die en die zonde. Dat allemaal niet. Hij gaat terug naar de kern van de zaak en hij zegt dan, liefde voor Jezus. Als dat er niet is, is al het andere onzin, leeg, een huls. Waar gaat het dan om? Als het niet Jezus als centrale punt heeft en de liefde voor hem. Dat is waar het om draait. Dat is waar het om draait in het christelijk geloof. Dat is waar het ook om hoort te draaien in jou en mijn leven. Dat je wakker wordt. Yes. Ik hou van u, Heer. Ik ben verliefd op u, om dat woord om maar eens te gebruiken. Ik vind u geweldig. En ik zie uit naar deze dag om met u te wandelen. Oeh, liefde. Ik hou van u. Mijn hart gaat naar u uit. Dat soort liefde. Als je dat niet hebt, zegt Paulus. Hij zei vervloekt. Ik weet niet hoe je dat precies moet of mag uitleggen, maar als Jezus de centrale persoon in je leven is, als je bij hem bent gekomen, als daar dat moment is van omkering is geweest naar hem toe, dan is als het ware de vloek weggedaan, hè, door Jezus. De vloek van de zonde, de verwijdering die er is tussen God en mens, is door het werk van Jezus weggedaan. Maar als je niet Jezus op die manier als centrale persoon hebt, waar je liefde, waar je leven, waar je alles naar uitgaat, dan ligt die vloek er nog. Liefde dus als centraal punt. Ik moest ook denken aan hoofdstuk 13 uit de brief, weet je wel. De liefde. Geloof, hoop, liefde. Geweldige dingen. De liefde doet dit en dat. De liefde doet dat niet. Het grootste van dit alles is de liefde. Liefde die dan gericht is op een persoon. Op Jezus Christus zelf. Dat is niet iets nieuws. Ik wil u meenemen door een aantal teksten, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, die daar helemaal van spreken. In het Oude Testament kom je het al heel duidelijk tegen in wat het volk Israël de Shema is. Ik heb daar eerder wel eens een keer wat over gezegd hier. Maar dan lees je in Deuteronomium 6, jullie hoeven het niet op te zoeken, maar ik lees het voor. Daar staat, luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb de Heer uw God lief, heb hem lief. Dat is Gods hart. Heb hem lief. Het is een uitnodiging in liefde, niet een uitnodiging tot de wet, zo gezegd. Een uitnodiging in liefde. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dat alles wat in je is, naar hem uitgaat en dat je op die manier hem lief hebt. Nou, gelijk een sprong naar het Nieuwe Testament, waar dat natuurlijk aan wordt gehaald. Markus hoofdstuk 12 heb ik gekozen. Jezus antwoordde, het voornaamste is dit, die aanhaling. Luister Israël, de Heer, onze God, is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Toen ik er eerder wel eens iets over deelde, maakte ik die driehoek, weet je nog? Dat er dus één God is, de enige God, waar alles in je leven onder mag vallen. En dat dus afgoderij is, dat je zegt, natuurlijk, u bent ook een God, en u gaat over dit stukje van mijn leven, maar dan is er nog dat en dat geef ik aan die God, en dat en dat geef ik aan die God, en je kunt daar wel woorden op plakken. Ik vertrouw die andere God voor dat, en die andere God voor dat. En dan kunnen we natuurlijk heel makkelijk kijken naar volken die dat hebben uitgebeeld, hè, met zo'n beeldje in een kastje ergens of zo. Maar het is voor ons natuurlijk precies hetzelfde. Als we kijken van waar we ons vertrouwen op stellen. Je mag zelf daar woorden op plakken. Of plekken aan koppelen waar je naartoe gaat. Als je je niet zo zeker voelt. Maar als God zegt, ik ben de enige over alles van je leven. Dan zegt hij, ik wil geen concurrenten. Ik ben alles voor je. En dat mag ook anders omgaan, dat in alles in jouw leven, al jouw kracht, al jouw hart, heel jouw ziel, dat het allemaal naar die ene God uitgaat. Opnieuw liefde voor hem alleen. Nog twee andere versen. Als je mij lief hebt, zegt Jezus in Johannes 14, houd je dan aan mijn geboden. Liefde werkt ook iets uit. Een wandel die past bij Jezus. En dat prachtige vers uit 1 Johannes hoofdstuk 4, onze liefde, Paulus schrijft daar wat over aan het einde. Mijn liefde gaat uit naar u allen. Maar onze liefde, ja, wij hebben lief. Maar alleen maar omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is een soort liefde die reflecteert, die weerkaatst. Boem, wij ontvangen liefde en dan kan het doorgaan. Dat is echte liefde. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. En daarom, vanuit liefde is wat Paulus hier beschrijft, is geen religie. Het is geen godsdienst naast de andere godsdiensten. Paulus heeft het hier over relatie. Liefde die uitgaat aan een persoon, de Heere Jezus Christus zelf. Hou je zo van Jezus? Als je teruggaat naar die vraag die ik aan het begin stelde, hoe staat het met je liefde voor Jezus? Waar zit je dan ergens op het spectrum? En is dat een beetje zoals die tekst ook net helpen en ons een kant op duwen, zeg maar? Dat het om Jezus en Jezus alleen zou moeten gaan. Hem liefhebben, uit alles. Is dat ook zo? Ik gebruikte net even het woord verliefdheid. Als we naar het laatste boek van de Bijbel gaan, de Openbaring, dan vind je die brieven aan de zeven gemeenten. En daar is een waarschuwing in, die zal ik voorlezen. In Openbaring 2, daar schrijft Johannes aan een van de gemeenten, dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent, kom tot inkeer en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, de kandelaar van zijn plaats. In een andere vertaling wordt ook het woord eerste liefde gebruikt. Het is die liefde die ik een poosje geleden zag toen daar zo'n stelletje stond voor in een kerk in Zeeland, die gingen trouwen. Hoef je niet te vragen, ben je nog wel verliefd? Nee, natuurlijk niet. Man, ze trokken dat getuigenis uit hun broek en ze lazen voor van hoe hoe geweldig ze elkaar vonden. En dat sprak liefde uit, verliefdheid. Ze waren helemaal vol van elkaar. Eerste liefde, dat is waar het hier in Openbaring 2 over gaat. En de waarschuwing is dus, hé, dat is opgegeven, dat is vervaagd, dat is verwaterd, dat is, ja, je begrijpt me wel. En dan hoor ik wel eens van, ja, maar verliefdheid gaat over in liefde. Nou, dat is prima. Nou, toch hoop ik dat het nooit zo is, toch? Tenminste, jullie mogen mij aan mijn jasje trekken, van mijn bloesje trekken, als je merkt van, hé, hou je alleen nog een soort van Talita, of is er ook nog die verliefdheid, zeg maar. Als je dat laatste mist, dan moet je het zeker zeggen. En bij Jezus is dat hetzelfde. Dat hoort niet over te gaan in een soort alleen maar liefde, als je het zo zou willen noemen. Nee, die verliefdheid mag er altijd blijven. Dat nieuwe, dat frisse mag er altijd zijn. Je hebt de liefde van weleer opgegeven. Je bent van een hoogte gevallen. Kom tot inkeer. Bekeer je. En doe weer als vroeger. Die eerste liefde dus. Dus opnieuw de vraag. Heb je Jezus lief? Heb je hem echt lief? Ik denk dat we er allemaal iets in te doen hebben. En als dat voor jullie niet zo is, voor mij in elk geval wel. Over dat laatste, als er daar iets te doen is. Of als je misschien zegt, oef, Van der Maas, je staat hier dingen te vertellen, maar je weet niet wat ik heb gedaan. Je weet niet wat er in mijn leven is gebeurd. Of hoe ik Jezus misschien een tijd lang de rug heb toegekeerd. Hoe kan ik hem nog zo lief hebben op die manier zoals jij daar nu over praat? Nou, je bent niet alleen. Petrus is je daarin voorgegaan. Hij heeft gezegd, ik ken hem niet eens. Jezus noemde hem rots. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen, had hij gezegd. En Petrus zei, ken hem niet, ik weet niet over wie je het hebt. Weg met hem, zo. Keer op keer op keer. Dat is wat Petrus deed. En dan kom je dat gedeelte dat, ik stel me zo voor, Jezus en Petrus samen een wandeling gingen maken. Dat het uit werd gepraat. En dat het ook publiekelijk met de andere discipelen erbij werd rechtgezet. Want zij wisten daarvan. Ik lees gewoon het gedeelte voor uit Johannes 21. Ze hebben dan gegeten. Dan spreekt Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Diezelfde vraag. Heb je mij lief? Meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. Jezus zei, wijd mijn schapen. Werkelijk, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen en je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Het was grandioos misgegaan met wat Petrus had gezegd over Jezus en over zijn relatie met Jezus. Niks, geen eerste liefde. Verloochening. Dat is wat Petrus had gedaan. Maar Jezus herstelt dat ook publiekelijk. En het gaat steeds rondom die centrale vraag die ik ook vanmorgen aan jullie heb gesteld. Hou je van me, Petrus? Hou je van me? Geen andere dingen, geen bijzaken, geen dingen waar Paulus in de brief over schrijft. Hou je van me? Dat is de kern waar het om gaat. Dat is de kern waarom het hoort te gaan in mijn leven. Dat is de kern waarom het om te gaan hier in de ECG. Overal waar je bent, in je gezin. Dat is de kern. Dat is waar het op draait. Zonder liefde voor Jezus, mensen. Dan weet ik het niet meer. Dan is het inhoudsloos. De uitnodiging van Jezus aan Petrus. Als het mis is gegaan. En de uitnodiging ook aan mij. Als het mis is gegaan. En aan jou. Gewoon die vraag. Hou je van me? En dan zeggen, ja, heer, u weet alles. U weet ook dat het mis is gegaan. Maar ja, ik hou van u. Mijn hart houdt van u. Ik hou van u. Dat. Nou, veel over liefde gesproken vanmorgen. We gaan door naar Maranatha. Want dat is die uitroep die daarop volgt. Als iemand de Heer niet lief heeft, die zij vervloekt. En dan via die woorden in mijn Bijbel staat er een uitroepteken achter. Maranatha. Kom, Heer Jezus, verwachting. Ik zie naar u uit. Ik wil naar u. Er is niks beters. Maranatha. Dat is dat volgende woord. Wanneer heb je dat voor het laatst zo uitgeroepen? Laatst hoorde ik nog iemand zeggen, weet je. Wij zouden de mensen moeten zijn die het meest blij zijn, die het meest... Wij hebben het vetste leven van iedereen. Want alles wat ook nu gebeurt, gaat niks veranderen aan wat er gebeurt. Ik bedoel, er verandert niks aan onze toekomst, zeg maar. Wat er gebeurt als wij de hoogste prijs zouden moeten betalen, zeg maar. Niks zal dat veranderen, zeg maar. De komst van Jezus en hoe geweldig dat is. Wij zouden over moeten stromen van blijdschap, over moeten stromen van vreugde, vol verwachting vooruit moeten kijken, zeg maar. Je ziet wat Jezus heeft gedaan en wat hij voor ons klaarlegt. Maranatha, kom hier Jezus. En toch merk ik bij mezelf dat het soms helemaal niet zo leeft. Ik sta hier nu wel over te preken, maar ik preek ook tegen mezelf. Ik ben niet gisteren opgestaan en dat ik dacht, ogen open en dan als eerste, oh ja, liefde voor Jezus, en dan tweede, nee, natuurlijk niet. En toch denk ik, dat, en dat is ook mijn verlangen, Ja, maar Tjan, zie je echt nog uit naar Jezus? Is dat jouw toekomst? Is dat jouw verwachting? Is dat waar je naartoe leeft? Is dat wat jouw agenda bepaalt? Jezus komt terug. Naar anderen toe, maar ook in hoe ik mijn eigen leven invul. Jezus die in zijn onderwerp, die staat daar behoorlijk bij stil. Bijvoorbeeld bij de vijgenboom. Ja, als het gaat over wat er dan zal gebeuren, zo zegt Jezus, let goed op. Let goed op, als discipelen, leer van de vijgenboom. Er zullen dingen gebeuren, maar, en weet dan dat ik kom, dat het nabij is. De terugkomst van Jezus. Daarmee leven, dat grote moment in de tijd dat alles onderworpen zal worden aan hem. Het gaat me even niet precies om wat voor ideeën je hebt rondom de terugkomst en in welke fase dat zal gebeuren, maar één ding is zeker, Jezus komt terug en wij zullen hem ontmoeten. En ik zie daarna uit. Kom Heer Jezus, Maranatha. Ik wil naar u toe. Laten we oplettend zijn in wat er om ons heen gebeurt en vol verwachting op die manier leven. Maranatha, dat moment in de toekomst. Maar ik denk ook dat er nog een andere betekenis in dat Maranatha ligt. Maranatha, kom Heer Jezus. Misschien zit je hier, en opnieuw, ik ken jullie levens helemaal niet, maar zijn er situaties waar je zegt, Jezus, ik heb u nodig, hier en nu, in deze situatie. Ziet u niet hoe ingewikkeld het is? Ziet u niet hoe moeilijk het is? Waarom laat u dit toe? Waarom gebeurt dit? En dat je dan zegt, Maranatha, in deze situatie, ik heb u nodig, kom Heer Jezus. Voel je mee? Ik wil niet verder gaan zonder u. Maranatha, u in deze situatie, u Jezus in deze situatie. Ik heb wijsheid nodig, ik heb inzicht nodig, ik heb troost nodig. Ik kan zonder u niet gaan. Maranatha, Jezus, kom in deze situatie. Zo prachtig aan het einde van Matthäus, dat hoofdstuk waar de grote opdracht ook in staat en waar discipelschap zo centraal staat. Maar dan geeft Jezus ook die belofte, ik ben met je alle dagen. Waar wij het, of waar ik het soms uitschreeuw, kom Heer Jezus in deze situatie. Daar is ook de bevestiging daar al, ja maar Martjan, misschien zie jij het nu niet. Of ervaar je het niet zo, of proef je het niet zo. Maar ik ben erin. Ik ben bij je alle dagen. Ook vandaag. Ook nu. Roep het maar uit hoor, er is niks mis mee. Maar ook die bevestiging dat Jezus er is. Open Heer mijn ogen, zodat ik u mag zien in deze situatie. En laat me zien waarom ik in deze situatie ben. Wat ik hierin mag leren. Wat ik hierin van u mag zien wellicht. Paulus, die was niet onbekend met allerhande lijden. In mijn Bijbel ga je gewoon naar de volgende bladzijde, naar 2 Korinthe, en dan begint hij te beschrijven aan de gemeente, opnieuw in Korinthe, wat er allemaal is overkomen, alle problemen, alle dingen waar hij in zit, dat hij zelf zegt, ik twijfelde aan mijn leven. Het was niet zomaar wat. Ik twijfelde aan mijn leven. Dit zijn geen goedkope woorden van Paulus. Misschien zijn het ook juist wel die zorgen die hem dit lieten uitroepen of opschrijven in zijn PS'je. Maranatha. Hij schrijft ook in 2 Korinthe, maar op hem hebben wij onze hoop gevestigd. Een andere manier om eigenlijk hetzelfde te zeggen. Onze hoop is niet op hier en nu. Nee, nee, nee. Onze hoop is op dan bij hem. Op hemzelf en op wat hij heeft gedaan. Op hem hebben wij onze hoop gevestigd. Liefde dus, als iemand de Heer niet lief heeft. Toekomstverwachting, kom Heer Jezus, ik zie naar u uit, maar ook nu in mijn situaties waarin ik worstel, waarin ik, kom Heer Jezus, Maranatha, en dan die laatste. De genade van de Heer Jezus zijn met u. Ik zei het al een beetje in de inleiding, kenmerkt dat mijn leven, kenmerkt dat uw leven, genade. Leven wij uit genade, leven wij in zijn genade. Er zijn een paar situaties in de evangelie waaraan ik moest denken. Bijvoorbeeld de verloren zoon. Super brutaal. Cultureel totaal onverantwoord. Hij vraagt zijn erfenis op en hij verbrast het met de hoeren. Dat is wat hij doet. Dat is wat er gewoon staat. En dan komt hij terug. En de vader zegt niet, hier is de rekening. De vader zegt, hier zijn mijn armen. En hier is een ring. En hier zijn sandalen en hier is een kleed. En by the way, kom op met dat gemeste kalf. Hij viert een feest en in genade wordt hij weer ingesloten. De Bijbel vertelt eigenlijk verder niks over. Ik ben zo benieuwd hoe die zoon verder is geleefd. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat hij regelmatig terugging naar dat moment. Dat hij zei, ik had alles verbruikt. Ik wilde genoegen nemen met een slaaf zijn, als ik maar wat te eten had. En dat hij in genade in de armen werd gesloten. Gaaf toch? De verloren zoon. Of een andere verandering moest denken, de overspelige vrouw, ze was betrapt, hè. Ze waren gewoon met elkaar in bed. En toen werd het gezien. En ze moest gestenigd worden. De wet was helder daarover. En dan werd ze voor die nieuwe rabbi gegooid. Nou, spreekt uw oordeel maar uit. En dan zegt die nieuwe rabbi, nou, ja, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En één voor één stuk, ze gaan allemaal weg. En dan blijft ze daar alleen over met de Heer. En de Heer zegt, nou, ga maar zondig niet meer. Kom tot je doel. Over genade gesproken, deze vrouw. Hoe zou zij verder gaan? Opnieuw, in de Bijbel staat dat niet meer. Ik kan me zo voorstellen dat een draaipunt in haar leven was, waarbij genade niet een concept meer was, maar helemaal insloeg. En dat voor de rest van haar leven met haar meeging. Of een laatste, Matthäus. De tollenaar, verguisd. Ik weet niet of de mensen naar The Chosen kijken. Daar kun je trouwens verschillende dingen van vinden, maar ik vind hem geweldig. Maar als je ziet hoe Matthäus ook daar in de cultuur als tollenaar wordt weggezet. Dat wordt daar mooie weergegeven dat ik kan vertellen. Verguisd. Wij plakken er wel eens het woord NSB erop. Hij was een landverrader. Hij hulde met de vijand. Matthäus moest je niks mee te maken hebben. En hij ging voor zijn eigen ego, voor zijn geld. Dat was Matthäus. En dan loopt Jezus langs. Matthäus, volg mij. Vet toch? Dat Jezus door cultuurgrenzen heen gaat als het ware. En dat hij zegt, maar ik zie jou, Matthäus. En dan gaat Matthäus met Jezus onderweg. En dan is Matthäus degene die later ons dat evangelie schrijft. Natuurlijk door de Heilige Geest. Dat is Matthäus degene die zegt, hé, zoals hij mij uitnodigt om een discipel te worden. Nou jullie op diezelfde manier. Ga, maak discipelen. Het is Matthäus die werd uitgenodigd vanuit zijn situatie waar hij verguisd en vergooid werd. En naar een plek waar hij dicht bij Jezus mocht zijn. Genade werd hem betoond. En zo is ons allemaal genade gegeven. Jou en mij. En misschien is dat nog niet zo. Dan zou ik zeggen, laten we zo meteen in gesprek gaan. Zeg maar Jezus' aanbod van genade ligt daar. Ik wil je in genade tegemoet treden. Twee dingen nog over genade. Genade betekent niet dat alles goed is. Er is een zin uit een film waar ik vaak aan terug moet denken. En dan zegt een van de spelers, zegt, hate the crime, love the criminal. Laten we elkaar zien als mensen, waar zoveel nog in mis is. Dat we zeggen, hé joh, ik wil je de spiegel van Christus voorhouden. En we mogen groeien, we mogen meer op Jezus gaan lijken. Dit is niet oké in jouw leven, Martjan. Dit is niet oké in jouw leven, Talita, mijn vrouw. Of naar mijn kinderen toe, of ook naar elkaar toe in de gemeente. Laten we een cultuur hebben waarbij we elkaar aanspreken. We willen namelijk meer en meer gaan lijken op de meester. Maar niet afrekenen. Hate the crime, dat wat we doen. Love the criminal. Laten we van elkaar houden als gezin. Als mensen die allemaal op genade staan. Een groot hart voor gerechtigheid. En een hart vol liefde voor elkaar. Als we een probleem hebben met genade, dan moeten we terug naar het kruis. Hangt daar een kruis? Het kruis, wat een stuk groter was en waar Jezus aan werd gespijkerd. Hoor je die spijkers nog? Dat er eens iemand een hamer opnam, een Romeinse soldaat, en die spijkers gewoon door de handen van Jezus heen ramde. Voor jou en voor mij. Daar moet ik naar terug gaan. Als genade bij mij eigenlijk een beetje laag scoort. Genade. Hoor je de spijkers nog? En hoor je de woorden van Jezus nog, dat hij zei, Vader, vergeef het hun, want ze hebben geen idee wat ze doen. Ja, het waren ook mijn zonden die Jezus daar droeg, waarvoor hij dit alles moest ondergaan. Vader, ze hebben geen idee wat ze doen. Vergeef ze. Ik hang hier met die namen van de mensen in mijn gedachten, jou en mijn naam. Ik hang hier met de last van de zonde op mij, in die 3 uren van duisternis. Voor jou en voor mij. Heb ik een probleem met genade? Laten we teruggaan naar dat moment. Laten we teruggaan naar het kruis. En dat opnieuw binnen laten komen. Als we op deze manier leven, kunnen we ook op een andere manier naar anderen toe gaan. Wij zeggen, ik hou van jou. Oprecht, ik hou van jou. Ik zie je. Ik wil er voor je zijn. Maar beste broer of zus, dit is niet oké. Opnieuw, recht, gerechtigheid. Groeien, meer worden en gelijken, gaan lijken op Jezus. En de ander zien, de persoon zien. Ik hou van je. Ik wil naast je blijven staan. Die twee. Zo komen we aan het einde van het PS'je van Paulus. Drie dingen. Liefde, toekomstverwachting en genade. Ik heb over alle drie al een heleboel gezegd. Even terug naar die quickscan. Die drie vragen die ik aan het begin stelde. Haal de getallen voor jezelf nog eens naar boven. Waar nodigt Jezus jou vanmorgen uit? Waar vraagt hij van jou, hé Martjan, of hé, vul je eigen naam erin? Ik wil het eigenlijk anders zien. Ik verlang me naar die eerste liefde. Zullen we meer tijd met elkaar doormaken? Zullen we samen een date plannen? Jij en ik, gewoon met z'n tweeën. Jezus en jou. Noem het stille tijd, whatever. Maar dat we echt met z'n tweeën zijn. Onverdeelde aandacht. Nou, zo kun je andere voorbeelden voor die andere twee invullen. Voor Maranatha en voor Genade. Maar hoe ziet je quickscan eruit? En waar nodigt Jezus jou uit om een stap te zetten? Wat ik met elkaar wil doen is nog twee dingen. Ik wil een kort gebed uitspreken. Ik wil jullie uitnodigen om zo meteen te gaan staan. Ik zal eerst een tijdje stil zijn, zodat je zelf dat verlangen naar God kan uitspreken en kan antwoorden op wat hij vanmorgen tegen je heeft gezegd. En wat we daarna willen doen is samen een lied zingen. Misschien kennen jullie het lied wel, het komt in elk geval ook op de beamer, maar het heet The Goodness of God. En het begint met die zin, I love you Lord, ik hou van u Heer. Your mercy never failed me. Uw genade, hoe u mij tegemoet komt, zal er altijd zijn. In het verleden, u bent nooit tekortgeschoten. En ook voor de toekomst, u zult er altijd zijn. En dan is het loflied waarin we hem zingen. En willen dat samen met elkaar zingen als ik zometeen gebeden heb. Zullen we gaan staan? En God bidden. Heer, hier staan we en we willen onze gebeden zo eerst persoonlijk voor u uitspreken. En u zeggen. En onze respons geven. Op de uitnodiging van deze morgen. Heer Jezus, we hebben een stukje van Paulus' brief gelezen en hij rondt af met deze dingen. En we willen eerlijk in de spiegel kijken, niet om daar veroordeling te zien, maar wel om een uitnodiging van u te horen, te ontvangen, omdat u naar ons verlangt. Omdat u de toekomst met ons wilt delen. En dat we daar nu al mee bezig mogen zijn. En ook dat u wil dat we op een bepaalde manier leven, vol genade. Dat dat de grondtoon zal zijn. Heer Jezus, ja, ik ga mijn cijfers nu niet zeggen, maar er is zoveel in mijn leven wat anders moet eigenlijk. En ik wil bidden, wilt u dat doen? Wilt u mij de moed geven om daarin uit te stappen? En misschien is het voor ons allemaal wel zo, dat we liever maar niet hebben dat de cijfers op de biemen komen. En dat is logisch. Maar Heer, help ons om stappen te zetten. Dat we vurig zullen zijn in de liefde, verliefd op u. Want u bent zo goed. Dat we zullen leven met een hoop die ons aanzet tot moedige daden. Omdat we weten dat de toekomst bij u zeker en veilig is. En het mooiste, mooier dan onze grootste droom. Ja, en genade. Help ons zo te leven, Heer. Ik wil u bedanken dat we vanmorgen deze drie woorden kregen. En werk met uw geest door in ons. Dat het eruit komt. Dat het vorm krijgt. Maak ons, Heer Jezus, meer en meer zoals u. In Jezus' naam. Amen.